Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de lofzang van Zacharias het eerste vers. Luisteren nu samen naar het heerlijke kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20.
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en niegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel, een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat daar geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was, tot zover.
Laat ons samen bidden. Heere, onze God, die ons deze dag gegeven heeft, opdat we in bijzonder zouden gedenken aan het grootste wonder dat ooit op de aarde heeft plaatsgevonden, dat u, grote God, de natuur van ons mensen heeft aangenomen en geboren geworden zijt op deze wereld, op een plaats waar geen mensen behoren geboren te worden, in een stal. En daarin verkondigt u ons, hier in de tijd waarin wij leven, in het late nageslacht, wat u voor zoveel eeuwen gedaan heeft en wat nog altijd geldig is. Die deur die in hem geopend is, die poort naar het eeuwige leven, die weg door hem gebaand. Niemand van ons kon ooit meer tot u in de hemel opklimmen. Nooit meer. Onze beste werken hadden geen schijn van kans om met God verzoend te worden. En toen zijt u van den hemel naar de aarde neergedaald. Toen u zag dat alle mensen zich voor u verdorven hadden, toen heb u gezegd, kom, ik kom. En gij hebt woord gehouden, zoals u altijd uw woord houdt. En gij zijt gekomen, de volheid des tijds. U, Zoon van God, gelijk met een Vader, eeuwig God uit God, maar ook mens uit de mens. Vlees en bloed aangenomen. Geboren zoals wij uit een vrouw. Heere God, hoe bestaat het? Niemand had er ooit kunnen opkomen. Niemand had het kunnen uitdenken. Dat God in de gedaante van een mens, de menselijke natuur aangenomen hebbende, tot ons zou komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Heere, laat het geen uitgesleten tekst zijn die ons niet meer aanspreekt omdat we hem als kind van een paar jaar al geleerd hebben. Maar laat het weer dat vriendelijk licht zijn van die zonde en gerechtigheid dat niemand missen kan. Opdat we vanmorgen met verwondering zouden staren op die donkere plek daar in Efrata's velden, waar God zijn kind heeft neergelegd en waar Maria haar kindje in doeken wikkelde en neerlaat in de kribbe. O God, dan zullen we wegkruipen in de donkerheid en uitroepen en dat voor mij en dat voor mij. Dan zullen we ons schamen voor u. Dan zal voordat de hemelse blijdschap in ons hart tot uiting komt, die diepe, diepe droefheid onze ziel vervullen. En dan zullen we het uitroepen. Ga uit van mij, Heere. Want ik ben een zondig mens. Want daar wordt de ware vreugde geboren. Daar wordt het kerstfeest aangevangen. Daar in die donkere stal. Met mensen die als verlorenen over de aarde gingen miskenden. Maar van u gekend. Van u geroepen. Van u verlicht. Met de kennis van uw genade. O, zou u zo dat dierbaar kerstevangelie ook vanmorgen dienstbaar willen maken aan ons aller hart. We zijn met velen samen vergaderd, Heere. We zijn er u dankbaar voor dat er nog lust is. Om naar het evangelie te komen luisteren. Maar gij weet, o God, hoe weinigen dat er onder ons zijn. In wiens hart die vreugde geboren is. Over die gekomen koning. Hoevelen er nog onder ons zijn die in het duister dwalen. Die de deur, de poort nog nooit zijn doorgegaan. En die nog nooit in waarheid, met een door schuld verslagen hart, het kind hebben gekust in de kribbe van Bethlehem. O God, wil u dat vanmorgen werken? Dat we er waarlijk betrekking op kregen. Dat werkt ook droefheid, verdriet, dat het zo erg moest worden. Dat u zelf moest geven. En het gedaan hebt. Omdat ge lief had tot in de dood toe. O, als we daar vanmorgen kruimken van onze ziel mogen ontvangen. We bidden er u om, Heere. Dan zal het kerstfeest voor ons waarlijk een feest worden. Dan zullen we niet in het uitwendige blijven hangen. Dan zal het kerkgaan niet iets bijkomstig voor ons worden. Maar dan zal het altaar worden waar we vanmorgen mogen neerknielen. Zeggen, deze God, die God van de kribbe, dat is ook mijn God. Hij is gekomen om mij uit mijn zonde en ellende te verlossen. Om in mijn plaats arm te worden. Zo arm als dat nog nooit een mens geweest is. Want de armoede die eindigde niet bij de kribbe. Maar die liep uit in de eeuwige dood. Toen geuitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen genederdaalde in de hel. Lieve Heere, wil de harten van onze kinderen daarbij betrekken. Onze jongens en meisjes, deze wereld heeft zoveel te bieden, ook op het kerstfeest. We kunnen het zo gezellig maken. We kunnen er zoveel bij halen, wat ons hart vervult. Maar het kan ons niet gelukkig maken. Het kan ons niet diep gelukkig maken. Het kan ons niet redden. Het kind kan ons redden. Alleen het kind. Alleen uw nederbuigende genade en uw goddelijke ontferming. Als we zo onze zonden zien. Onze ongerechtigheden voor ons, voor mij. Zo diep vernederd. Neergedaald op deze aarde uit de hoge hemel. Ja, dan zal het iets achterlaten wat na 2 dagen niet meer voorbij is. Maar wat tot in eeuwigheid door ons zal worden bewonderd. Ook als we straks uit dit leven mogen ingaan en uw aangezicht in gerechtigheid mogen aanschouwen. Dan begint het grote feest. Dan zal er nooit geen einde meer zijn en nooit geen verhindering meer zijn. Dan zullen we eeuwig zingen van het kind in de kribbe. Mogen we het hier leren. U gaat nog rond en u zoekt verloren. Zoals u altijd gedaan hebt, opdat ze komen zouden. Heren, mogen zo ook al uw kinderen, de hongerige en de dorstige, de Maria's en de Jozef, de Simeons en de Anna's, de herders in het veld, die er ook nu nog zijn, die uitzien naar de dag dat ze hun koning zouden zien en omhelzen, en gelukzalig zouden zijn door het zien op hem, die schoner is dan alle mensenkinderen, op wiens lippen genade uitgestort is. Verhoor ons genadiglijk. Met al degenen die ziek zijn, die thuis zijn, die in inrichtingen zijn. Die rouw dragen, gekend zijn. Vooral op deze dagen, wees ze genadig. Vertroost ook hun hart in hun geween. En zeg tot hen, ik ben uw God alleen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 98. Het tweede en het derde vers. Geliefde, het woord van God dat we vanmorgen willen bedienen is zoals gewoonlijk Lucas 2 en dan vanmorgen de versen 1 tot en met 7. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden, eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. En leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hun lieden geen plaats was in de herberg. de geboorte van onze Heere Jezus Christus, de tijd van zijn geboorte en het doel waartoe hij geboren geworden is. Eerste kerstdag. Is er hier iemand die het verveelt de zon op te zien komen in een stralende morgen? Ik denk van niemand. Ik denk dat het voor ons allen een vreugde is als we 's morgens of vanuit ons huis naar buiten blikken in de tijden dat we wakker zijn en dan komt dan in het oosten de bruidegom uit zijn slaapkamer, zoals de Bijbel dat noemt. Psalm 19, de bruidegom uit zijn slaapkamer. Die opkomende zon, hier wordt het nooit moe. En je zegt niet, oh, daar komt die zon niet. Je zegt, kijk eens, daar komt de zon boven de kimmen. Of om nog een ander beeld, ook een Bijbels beeld, te gebruiken. Is er hier iemand die een roos niet kan verdragen? Die zeggen, ach, die bloemen, die heb ik al zo dikwijls gezien. Doet die nou maar weg. Niemand, hè. Niemand. Ik heb nog nooit een mens gehoord die zei, een roos. Nee, daar vind ik nou niks aan. De schoonheid van de roos. Ook een beeld uit de Bijbel. Om Jezus Christus aan te duiden. Ik ben een roos van Saron. En zo min als er hier een mens is die zegt, nee, dat opkomen van de zon, dat verveelt me wel. Dat verveelt me. En zo min als dat er hier een mens is die zegt, een roos. Nee, een roos is voor mij niet kostelijk, niet dierbaar. Dat gaat me niks aan. Zo min zal Jezus ooit te vergeefs blinken in Lucas 2. Zo min zal ooit dat woord van God gepredikt worden. En zal er niemand zijn die daar acht op geeft. Want daartoe is hij in de wereld gekomen. Om blinden de ogen te verlichten. Om doden op te wekken. Om goddelozen met God te verzoenen. En als je waarlijk zien mag wat er hier gebeurt. In dit evangelie wat u altijd al gehoord hebt. Ik heb het zo in mijn gedachten de voorbijgegane week is even nagegaan. Ik geloof dat het met mijn studententijd bij 33 jaar lang is. Dat ik nu voor de 33ste, misschien wel de 34ste keer dat kerstevangelie mag preken. En ik heb nooit, zover ik me herinneren kan, nooit iets anders gepreekt als deze roos van Saron op het eerste kerstfeest. En ik moet zeggen, het verveelt me nog niks. En God geven dat het vandaag zo in ons aller hart zal mogen zijn. Dat we dat oude evangelie, dat onze kinderen al woordelijk uit hun hoofd geleerd hebben, voor ons weer mocht blinken als de zon die opkomt uit de duisternis, uit de nacht, die opkomt door de genade van God. Als die dierbare, welriekende, schone roos van Saron, opdat we ons weer zouden verlustigen aan het licht van die nieuwe dageraad en aan de heerlijkheid en aan de reuk van deze roos van Saron. Wat zou het groot zijn, hè? Als we het vanmorgen in onze ziel zouden ontdekken. Niet alleen voor Maria. Niet alleen voor Jozef. Niet alleen voor de herders in het veld. Niet alleen voor Simeon en voor Anna. Maar ook voor mij. Voor mij is God nedergekomen. Hij kon mijn ellende niet langer aanzien. Hij liet me niet langer daar waar ik mezelf gebracht heeft, in de duisternis en in de donkerheid van de nacht van het oordeel. Maar hij heeft een behagen in mij, niet alleen anderen, maar ook voor mij nedergedaald. O, dan zullen we bij de kribben neerknielen, zoals we nog nooit in ons leven gedaan hebben. Maar dan zullen we het met onze ziel zien wat het betekent dat God mens geworden is. Om mij persoonlijk en u persoonlijk te verlossen uit de dood van de hel. Van het oordeel in onze plaats in het gerichte Gods te gaan staan. Terwijl dit het begin van was. Wat straks eindigt in de dood die hij gestorven is. Aan het kruis van Golgotha. Laten we zo onze aandacht scherpen. En in ons hart smeken. O God, laat die zon zo in mijn leven opgaan. Laat ik die scholderroos in zijn kleur en in zijn geur mogen rieken. En mogen zien met mijn ziel. Dat kind die God is. En mens werd geboren in de donkerste duisternis van deze wereld. Opdat hij de meest vervallen zondaar daar te hulp zou komen. Ja, alles was donker toen het gebeurde. Alles was aardedonker. Kijk maar, op de troon zit Augustus, zo begint de heilsgeschiedenis in Lucas 2. Het geschiedde in diezelfde dagen. Die dagen namelijk dat de voorloper Johannes was aangekondigd als de heroud die voor het aangezicht van de koning zou heen gaan. En die zou roepen, hij komt, hij komt. Johannes de doper in diezelfde dagen. Ja, ging er een gebod uit van de keizer Augustus. Wat heeft de wereld nu met dat geboren kind te maken? Ze willen er toch niks van weten. Ze vieren hun eigen feest. Waarom moet deze heilrijke geschiedenis beginnen met het verhalen van een keizer die nog nooit naar God gevraagd en die nog nooit over God gedacht heeft omdat hij God niet kende? Het is hem ook niet bekend gemaakt. Wat heeft nou de heilsgeschiedenis te maken met een keizer in Rome die duizenden, honderdduizenden soldaten gewaagd heeft aan zijn overwinningslust? Want hij heeft zijn rijk uitgebreid van de ene kant van de wereld tot aan de andere kant. Van het noorden van Afrika tot de Germaanse wouden. En van oost naar west zijn rijk uitgebreid. Zo ver als de wereld betekenis had. Alle volken der aarde onder zijn scepter onderworpen. De oorlog is voorbij. De tempel van de oorlogsgod Janus is gesloten. Het was vrede op aarde. En nu zal Augustus gaan bewerken dat de mensen er beter van worden. Want ze hebben wat geleden onder die oorlogen die hij gevoerd heeft. Hij zal alles gaan ordenen tot in de puntjes. Hij zal al de landschappen, al de landen die hij overwonnen heeft, door zijn honderdduizenden soldaten, die zal hij netjes indelen. En hij zal als een bekwaam keizer alle landen tot vrede en tot welvaart brengen. Daarom moesten alle volken beschreven worden. En dat heeft hij dan ook uitgevaardigd. Een bevel, een gebod nogal. Pas op dat het niet overtreden wordt. Want hij was er machtig toe op te straffen degene die zich tegen hem te verzetten. Dat heeft hij getoond. Een gebod is er uitgegaan. Een bevel van de keizer Augustus. En dat voor de hele wereld. Want hij is baas. En hij is keizer. En hij is de overwinnaar. En hij zal het goed maken in deze wereld. Hij zal de aarde terugbrengen tot wat het was. Het nieuwe paradijs. Onder zijn regering zullen de volken adem scheppen en in vrede leven. Nooit geen oorlog meer. Herkent u keizer Augustus? Herkent u hem ook in de vergaderingen der volken van vandaag? Herkent u het streven naar wereldvrede waarop nooit geen oorlog meer komen zal? Nee. Ik zeg niet dat dat verkeerd is hoor. Versta mij nu goed. Ik zeg niet dat alle pogingen die worden aangewend om oorlogen van de aarde uit te roeien verkeerd is. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat is ten hoogste te waarderen. Maar, en daar gaat het om. De machtigen van deze aarde doen het niet uit kracht van de grote koning Jezus Christus. En daarom zullen hun plannen nooit gelukken. Want God heeft gezegd dat de oorlogen niet zullen ophouden. Dat er rampen zullen zijn, zo erg. Zo erg.
dat de gelovigen zullen bidden, kom Heer Jezus. Ja, komt haastelijk. Dat moeten we wel bedenken. Dat al de grote deze aarde de vrede niet teweeg kunnen brengen. Ze kunnen het niet. Want ze hebben er het vermogen niet toe. En ze hebben er ten diepste de genade niet toe. Om dat te doen. Keizer Augustus. Een voorbeeld van de Verenigde Naties. Of hoe je het maar ook noemen wil. De machten die zich samen bundelen. Om vrede op aarde te brengen. De man heeft het geprobeerd. Maar ach, waar is die gebleven? Als de Bijbel hem niet noemde. Als de Bijbel hem niet noemde. En ik zou aan 99 van de 100 mensen vragen. Zeg, vertel jij eens wat over die vroegere keizer van Rome. Een zekere keizer Augustus. Dan zouden we één voor één onze schouders optrekken. En zeg je, ja, maar dat moet je niet aan mij vragen. Ik heb zo'n naam wel eens gehoord. Maar weet ik waar die man geleefd heeft en wat die man gedaan heeft. Als God hem niet in zijn woord had laten opschrijven, dan zou hij door alle mensen al lang vergeten zijn. Hij heeft het aan God te danken dat we zijn naam vandaag nog lezen in de Bijbel. Maar in zoverre heeft hij betekenis dat hij de raad van God, die hij niet kende, maar die hij toch moest uitvoeren. Want waarom heeft God die grote keizer dan gebruikt? Wel, hij heeft die keizer gebruikt om zijn zoon te doen geboren worden op de plaats die door de profeten al voorzegd was. Zie je wel dat Gods hand alles regeert. Laten we in ons gewone dagelijks leven toch wat meer bij stilstaan. Want de grootste pijn die we hier op aarde lijden, dat zijn de omstandigheden die wij niet veranderen kunnen. In ziekte en armoede en tegenslagen en teleurstellingen. En betobben ons moe om eruit te komen. En we komen er niet uit. Want de omstandigheden zijn niet in onze hand. Maar overkomt het ons dan als een sneeuwbui? Overkomt het ons dan als een vloedgolf die door niemand te keren is? Jawel. Als je geen rekening houdt met God. Dan zijn het allemaal maar natuurrampen en natuurgebeuren en wisselingen in het sociaal en economisch klimaat van een land waarin we wonen. Dan is het dat deel van de regering of dat deel van de regering. Of dat deel van Europa of dat deel van de wereld waar het tegen zit, waar we nu allemaal in meegesleurd worden. Maar de kerk van Jezus Christus mag hoger zien. Mag opklimmen. Het is niet altijd even makkelijk. Ik begrijp het wel. Ik weet het ook. Het is niet altijd even makkelijk om je boven het gebeuren uit te tillen. Je ziel tot God in de hemel op te heffen. En ten diepste te zeggen, maar heren, u regeert toch. In uw hand is toch de hemel en de aarde. U hebt toch de haren van mijn hoofd geteld, Heer. Wat zit ik dan in zakken alsof God dood was? Alsof het wereldregiment lag in de handen van Augustus? Of van welke andere halfgod nog meer in deze wereld? Het kerstfeest begint om ons te bepalen bij de machteloosheid en het onbetekenende van de keizer Augustus. Hij heeft maar in zoverre enige betekenis dat hij de raad van God moet uitvoeren. En dat hij moet meehelpen, hoewel hij er niks van verstaan heeft, want hij wist het niet. Om Christus geboren te doen worden op de plaats en in de tijd die God voor zijn zoon bepaald had. Nou, als er nou zo het wereld gebeuren, in al zijn ellende, zijn voor- en zijn tegenspoed, ook eens gingen begrijpen. We zouden niet zo graag dongelukkig zijn als het ons voorspoed baat. Maar we zouden ook niet zo diep in de put zitten. Altijd als het ons tegenging. We zouden en in voorspoed zeggen, ach laat mijn hart zich niet verootmoedigen, want ik heb het maar ontvangen uit de hand van God. En we zouden in diepe teleurstelling niet zeggen, mijn hoop is vergaan van de Heer. Je hoeft niet op God te vertrouwen, want helpt je allemaal niks. We zouden in de diepte van ons treuren, van onze droefheid, van onze tegenslagen, ziekte, dood of wat er ook komt, zouden we zeggen, en toch geloof ik dat de hand van God regeert. En toch geloof ik dat het me niet aangedaan wordt door mensen of door omstandigheden of door regeringen. Zelfs niet door keizer Augustus. Maar toch geloof ik dat mijn leven geleid wordt door God. Daar is dit stukje van de Bijbel een levend getuige van. Ziet u wel dat dat evangelie niet een versleten verhaaltje is uit vroege dagen? Een soort sprookje waar we ons nog een beetje blij mee maken in de donkere dagen voor het nieuwe jaar. Ziet u nu wel dat dit concreet de situatie is waarin wij ook nog leven vandaag? Want vandaag leeft die Augustus ook nog, die grote van de wereld die het voor het zeggen heeft, die de dienst uitmaakt, die de wetten maakt, die ons leven leidt. Ja, ja. En die is machtig hoor. Die is zelfs machtig om tegen Jozef en Maria te zeggen, kom aan. Kom aan. Zelfs tegen Maria, de omstandigheden waarin ze verkeert. Kom aan. Naar de stad uw vader. Om beschreven te worden. In mijn boeken te worden genaamd. Omdat ik belastingen kan heffen nadat ik weet dat er vermogens zijn. Ja, wat een schril contrast. Met die andere koning die straks in Bethlehem stal geboren zou worden. Deze koning die is rijk geworden door het bloed en door het geld van zijn onderdanen. Wat een schril contrast met de geboren koning wiens geboorte we vandaag vieren. Die was rijk, maar die is arm geworden. Straatarm. Dodelijk arm. Om onze armoede met zijn rijkdom te vervullen. Die geen koning geworden is door het bloed van zijn onderdanen te vragen. Maar die koning geworden is, vrede koning, door zijn eigen bloed te geven aan het goddelijke recht. Kom, laat het ons vandaag eens verbazen. Laat het ons vandaag eens in verwondering brengen. Laat onze ziel vandaag eens beproeven wat betekent het voor u. Ik sprak tot mijn ziel. Doorziet gij uw land. Is dit ook uw koning? Weet ge wat het betekent, kerstfeest? Jezus Christus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. De hele wereld moest beschreven worden staan. En dat geschiedde toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Er staat niet eens dat koning Herodes ook nog ergens koning was in Palestina, want dat had voor Rome helemaal geen betekenis. Dat was maar een klein knechtje van die grote Augustus. En daarboven, hij betekende voor de Joden ook niks, want het was een Edomiet. U weet wat dat betekent, uit het geslacht van Esau, de erfvijand van Jacob. En die zit op de troon, een koning van niks. Een koning van niks. Onder gezag van de grotere Cyrenius en onder gezag daarboven weer van de grote keizer van Rome. Maar zo diep was het geval. Palestina, het land der vaderen, de erfenis aan Abraham, Isaac en Jacob toegezegd tot in eeuwigheid. Zo diep waren ze gezonken dat ze lagen onder de heerschappij van de koningen der aarde die God niet kenden en geen rekening hielden met de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Is er ooit een tijd geweest in het leven van de wereld dat er geen plaats was voor een middelaar die van de hemel kwam? Dan moet het toen geweest zijn. Geen enkele kans, geen schijn van kans dat er onder zo'n keizer en onder Cyrenius en onder Herodes ooit een koning geboren zou worden die Israël verlossen zou. Geen schijn van kans. Ja, zo zeggen de mensen. Zo zeggen wij misschien ook. En nog nader, zo zegt u het misschien ook in uw eigen hart. Zo zegt u het misschien ook in uw eigen hart. Zo bent u misschien vanmorgen opgestaan en gezegd, ja, nou is het kerstfeest. En als u bij het woord van de waarheid leeft, als u weet wat het betekent waarvoor hij gekomen is, dan zult u het vanmorgen gezegd hebben, ach hier, de kerstboom en de kerstlichtjes en het kersteten. Dat kan mijn ziel niet vermaken. Dat kan mijn lichaam wat opbeuren misschien in deze donkere dagen. Dat kan misschien wat gezelligheid brengen in het huis. Tussen ouders en kinderen en vrienden en vrienden. Maar diep in mijn hart, hier diep in mijn hart, Heere, daar is een lege plek. Hier diep in mijn hart, daar schreeuwt mijn ziel naar vrede. Die niet tot stand gebracht kan worden door wat gezelligheid. Hier in mijn hart is honger, hier. Honger naar gemeenschap met God. Naar verzoening van mijn zonde. Naar vrede met God. Door Jezus Christus. O God, geef dat deze kerstpreek daartoe vanmorgen dienstbaar mogen zijn als het nog niet zo is. En hij vertroost uw ziel als het wel zo is. Als ge vanmorgen die lege plek in uw hart gevoeld hebt. En als ge in uw ziel schrijnde tot God genaderd bent. Heer, zegen anderen. Maar zegen ook mij. Wil ook mijn hart komen bewonen met uw genade, de genade van de Heer Jezus Christus. Daaruit wegnemen dat alles wat me niet waarlijk gelukkig kan maken. Dat huis van mijn leven schoon maken. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt ge zijn ontmoet? Dat het ook onze beden zal zijn. Want God kan het doen. God kan het. Hij kan je hart schoonmaken. Hij kan je hart zo leeg maken dat je zegt. Mijn ziel hijgt naar God gelijk en het hijgt naar waterstroom. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, de levende God. Dan wordt het kerstfeest hoor. Dat verzeker ik u in de naam van de Heere. Dan wordt het kerstfeest. Of vandaag of morgen. Maar God zal u niet eindeloos kastijden. En hij zal u niet in de diepte van uw ellende weg laten kwijnen. Want hij heeft het beloofd. Zalig zijn ze die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dat heeft God gesproken. En zo waarachtig als hij zijn zoon heeft overgegeven. De kribbe van Bethlehem. Zo waarachtig zal hij zich ook over u nederbuigen. In ontferming. Laat dan Augustus regeren. En laat Cyrenius voor het zeggen hebben. En laat de bloedhond Herodes straks erop uit zijn. Om het kinderke te doden. Gekend de geschiedenis van Bethlehem. Alle kinderen van 2 jaar oud en daaronder werden afgeslacht. Omdat hij Jezus zijn plaats niet gunde. Omdat hij in hem een concurrent zag. Een vreugdebederver. Iemand die hem van zijn troon zou stoten. En de ongelukkige ellendeling, die wist niet dat Jezus alleen maar gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren is. En daarom verzette hij zich met al zijn kracht tegen. Maar ze zullen voor Gods aangezicht niet beklijven. Ze zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon als deze koning gekomen is. Zo zal het ook in uw leven zijn hoor. Dan wordt het kerstfeest hoor. Dan kunnen al de heidenen in uw hart regeren. En al de zonden tegen u zeggen, je hebt geen heil bij God. Maar als het licht in uw ziel doorbreekt, dan zult ge deze koning ontdekken. Die overwinnaar is in de strijd. En die ze vol te zegen geeft. Ook vandaag nog. Jozef en Maria, ze gaan als opgejaagd door het gebod van Augustus. Rome gaf een bevel. Hij wist niet waarom nu, maar God wist het wel. Precies op Gods tijd. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Dat komt hier ook in uit. Precies op Gods tijd. De tijd dat Maria haar kindje ter wereld zou gaan brengen. En dat moest. Opdat de profetie vervuld zou worden wat God eeuwen tevoren geschreven had. En geen Bethlehem Juda. Zijt geen klein. Geen Bethlehem Efrata, zijt geen klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal me voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Die uitgangen zijn vanouds van de dagen der eeuwigheid. Dat had God gezegd door het oud profetenwoord. En daar kan Augustus niet tegenop. En daar kan Cyrenius niet tegenop. En daar kan Herodes niet tegenop. Want God heeft het gezegd. O, hadden we toch maar meer oog voor het woord van Gods belofte. We zouden ons dikwijls niet zo moedeloos voelen. Of zo overmoedig voelen. Maar we zouden naar zijn troon toe kruipen met gebeden en smeking. Wanneer we wat meer letten op zijn woord. Dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. En dat er geen koningen en geen keizers en geen zonde en goddeloosheden. En geen wereld en hel en verdoemenis is machtiger dan hij. Die alle dingen in zijn vaderhand houdt. Hier staat het. Het leek wel of dat het anders was. Ja, dat is altijd zo. Het leek wel alsof het anders was. Ze werden opgejaagd in de omstandigheden waarin een vrouw toch niet graag haar huis verlaat. Al was het maar nog zo'n armelijk huisje. Dan wil ze toch thuis haar kindje krijgen. Is niet waar. Maar het gebod van Augustus zegt. Gaan. En wie zal zijn wil wederstreven? Achter zijn zoveel raadsel in ons leven. Ook als we Gods genade hebben mogen proeven. We zijn nieuwe mensen geworden. We zijn achter de Heere gekomen. Om hem te volgen. Zoveel raadsel. Heere, als ik nou een kind van God ben. Is dan Augustus sterker dan ik? Moet ik dan in deze omstandigheden zulke weg gaan? Maar ze is gegaan. De keizer heeft het gezegd. Er was geen ontkomen aan. Het is een bevel van Rome. Op Augustus zijn tijd. Ja, pas op. Het was Gods tijd. Opdat de profetie vervuld zou worden. In Nazareth leeft de maagd. Een boodschap heeft ze van God ontvangen. Ondertrouwd met Jozef. Die ook een boodschap van God ontvangen heeft in de droom. Ze dragen beide het grote geheim. Maria draagt het in haar schoot. En Jozef draagt het mee in zijn hart. Het grote geheim dat God zich geopenbaard heeft. De grote koning is bij hen. Doe maar Augustus. Ga je gang maar. God is machtiger dan jij. Doe maar Herodes. Doe maar wat je wil. Doe maar Maria. Ga maar de weg die je gaan moet. God zal voor je zorgen. Jozef. Doe maar kind van God. Ga de weg maar. Achter hem aan. Want hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet toch in gunst. Op die hem vrezen. Houd dat vast. Dat is de Bijbel. Daar kan niemand tegenop. Daar kan niemand veranderen. Dat heeft God zelf gezegd. Alles buigt zich voor Augustus. Jozef, Maria. O Christus. Ja, o Christus. In de schoot van Maria. Een deel van zijn vernedering. De keizer van Rome zegt, daar zal je geboren. Die zegt, daar zal je naartoe gaan. En God in de hemel zegt, ja, daar zal je naartoe gaan. Daar zal je geboren worden. Zo staat het in mijn woord geschreven. Ik zal doen wat mij wil. En dan moet de wereld dan dienstbaar zijn. Dan komt het bevel. En zo gaan ze. En dan komen ze daar. Hoeveel dagreizen? De een zegt 4, de ander 5, sommige 3, sommige 6. Ik weet het niet, staat niet precies vermeld in de Bijbel. Sommige ongewijde schrijvers spreken van dat al onbekende ezeltje. Ik weet ook niet, er staat in de Bijbel ook niks van. Er staat alleen dat ze gegaan zijn. En wij kunnen zelf wel nagaan hoe dat de reis voor deze twee mensen geweest is in de situatie waarin Maria verkeerde. Hoe ze elkaar hebben getroost met die enige troost. Want ze mogen dan verloren zijn op deze aarde, vergeten van deze wereld. De afgehouwen tronk van Izzy, waar geen glans op prinsen en prinsessen meer rusten. Maar ze waren toch dragers van het geheim dat de wereld niet kent. En als er wat nieuws in je hart geboren is, als de genade van God in je leven gekomen is. Als je de sprake Gods in je ziel vernomen hebt, dan ben je toch nooit meer alleen. Dan zijn we heus niet uit het probleem. En dan moeten we nog door deze moeilijke wereld heen. Maar dan gaan we toch niet alleen. Want dan dragen we hier in ons hart de belofte van God. Dat hij het maken zal. Al is ons geloof dan soms zo zwak. Al zijn de omstandigheden dan soms zo sterk. Maar als de liefde van God je heeft aangeraakt, ben je nooit meer alleen, dan kan je nooit meer verloren gaan. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Dat is de taal van het geloof. Ook van het zwakke geloof. Hier gaan ze dan maar. De Heere zal het voorzien. Zijn bange nachten geweest. Bange nachten voor Maria. Aan wie moet ze haar geheim kwijt? Ik heb er al eerder van gesproken. Ze is eigenlijk naar haar nicht gevlucht. Om daar het grote geheim mee te delen, want ach, hoe zou Jozef dat kunnen verstaan? En als ze teruggekomen is, dan komt Jozef in de crisis. Jozef kan het niet begrijpen. Jozef gelooft het ook niet. Jozef zegt, mijn ondertrouwde vrouw heeft me verraden. Ze heeft me vernederd. Ze heeft me vergeten. Ze verwacht een kind. En ik ben daar de vader niet van. En dan moet hij kiezen. Zal hij ze voor de rechter brengen? Zal hij ze openlijk aanklagen? En zeggen zij. Ze heeft gehoord. En al werd de doodstraf in die dagen niet meer toegepast. Maar het was nog een verschrikkelijke schande. Nee, dat kon hij niet. Dat wilde hij niet. Daar had hij ze te lief voor. Dan zal hij weggaan. Dan zal hij zelf de schuld dragen. Dan zal hij wegvluchten. Dat niemand hem meer ziet en niemand hem meer kent. En dan zal hij zijn leed alleen dragen totdat hij sterft. Maar God komt tussen. God zegt, Jozef, wat in haar is, dat is uit de Heilige Geest. En dan geeft God ook het geloof hoor. Je krijgt nooit een antwoord op je gebed zonder dat het geloof dat antwoord aanvaardt. Anders is het niet van God. Hij aanvaardt dat antwoord. Waren daarmee de raadselen opgelost in genen delen. In genen delen. Maar als God zegt, ga maar. En doet het maar. Neem ze maar tot een vrouw. Dan zegt Jozef, Heere, dat is goed. Is niet waar? Als je voeten zet in het spoor der gerechtigheid, kan je nooit verdwalen hoor. Al zijn het dan wegen die je zelf niet uit kan praktiseren. En al kan je dan het eind van z'n wegen niet zien. Dan zeg je, ach Heere, gij hebt het toch zelf gezegd. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de neer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer de Heere heeft het toch gezegd. Wel nu, er was hoop in hun hart, er was geloof in hun hart. God had de duisternis opgeklaard en zo zijn ze gegaan. Om beschreven te worden. En eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Ja, nu kan hij opgaan. Van Galilea. Uit de stad Nazareth. Naar Judea. Tot de stad David. Die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij uit het huis. En het geslacht van David was. Zo had de keizer beslist. Ieder moet terug naar het huis van zijn voorouders. Waar nog wat bezittingen zijn, waar zijn voorgeslacht gewoond heeft, dat komt de beschrijving ten goede. Zo kunnen degenen die de burgerlijke stand komen opschrijven, beter de zaak ordenen en zo kunnen ze tellen en op schrift stellen, zoals ik straks al zei, om de mensen schatplichtig te maken, te meer dienstbaar te maken aan de heerlijkheid van de grote keizer Augustus. En daar is ook Jozef en Maria aan onderworpen. Daar is zelfs Jezus aan onderworpen. En nu komen ze daar. Ze zijn eindelijk in Bethlehem aangekomen. En vanzelfsprekend hebben ze gezocht naar een verblijfplek. Maar alles was vol. Toen zijn ze naar een herberg gegaan. Dat was geen Hilton Hotel hoor. Die herberg van die dagen. Dat was zomaar een verblijfplek met wat leme kamers en daar ergens daar buiten een stal waar ze een ezel konden neerzetten waar wat voer was. En daarbinnen daar konden ze dan een deken of een doek uitspreiden en daar konden ze dan de nacht doorbrengen. Maar zelfs dat was er niet. Al die verblijfplaatsen die er normaal ter beschikking waren van de vreemdeling, want u kent toch het volk van Israël. Dat was een volk wat plaats had voor vreemdelingen. God heeft het dikwijls gezegd. De vreemdeling te ontfermen. Israël was bereid. Als je in een vreemde stad kwam, in een vreemd dorp kwam. En de weg was te lang om verder voort te zetten. Dan kon je in elk dorp, in elke stad, er kon je plaatsje vinden. Waar je als een vreemdeling mocht vernachten. Maar Jozef en Maria niet. Jozef en Maria niet. Waren ze te laat? Waren er te veel mensen naar Bethlehem? Ik weet het niet. Maar dit weet ik wel, dat er voor Jozef en Maria geen plaats was. Omdat er ten diepste voor het kind geen plaats was. Gods berekening komt hier openbaar. Vernedering. Zijn eigen kind buitengesloten. Voor alles een plaats. Als de armoede van Somalië. De honger van de ellende in Oost-Europa. Op onze tafel wordt uitgespreid. In de couranten en in de dagbladen. Dan zijn we allemaal bereid om een steentje eraan bij te dragen. Om daar iets aan te doen. Al was het maar een paar kinderen van de hongerdood te redden. Door een paar tientjes te geven. Misschien komt er nog een paar kilo brood daar voor hongerige magen. Maar voor hem die de eigenaar was van de hemel en de aarde. Was niets waarop hij het hoofd kon nederleggen. Ze wijken uit naar het veld. Jozef zegt, ach kom Maria. De dood, moeder Maria, die lange tocht gelopen of gegaan, hoe dan ook. En nu eindelijk in een situatie dat een vrouw geen verre reizen meer kan maken. Kom maar, laten we maar buiten de stad gaan. Laten we in het veld maar een plaatsje zoeken. Misschien kunnen we daar vernachten. En zo zijn ze terechtgekomen. Nee, daar kan geen mens. Daar kan geen mens wonen. Daar kan geen kind geboren worden. Dat is toch onbeschoft, onmogelijk, onmenselijk. Een vrouw die een kind baart in een stal. Dat zal met zulke koppen in de kranten staan. Maar voor Christus is het waarheid geworden. En waarom toch? Heb u wel eens gevraagd waarom toch? Kon God dan geen 1000 engelen beschikken die in 2 minuten tijd een paleis bouwden, groter dan het paleis van Herodes natuurlijk was. God is toch alle dingen machtig. Maar God heeft hem overgegeven. Hier zie je het begin van het kruis. God heeft hem overgegeven in de dood. Ja, de dood des kruises. En daar was dit een voorbode van. Er was immers geen plaats meer voor God op deze aarde. We hebben het allemaal verzondigd. De aarde is woest en ledig geworden. Ellendig, ongelukkig, verdorven. Door onze ongerechtigheid. Christus moest het ervaren. Want hij zou komen om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Hij moest boeten voor onze zonden. En daarom was er voor hem geen plaats. Wat een troost. Die door de genade van God erachter komt. Ze zeggen, o God, dat zou een eeuwig wonder zijn. Als er voor mij een plaats was. Een plaats bij u. Een plaats om te leven. Brood om te eten. En een bed om op neer te leggen. Dat zou een wonder zijn. Want ik ben als een vijand geboren. En ik heb het in mijn leven betoond. Wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik zal wel voor mezelf zorgen. Ik ben mans genoeg. Totdat het licht van Gods genade ons bestraalde. En we het zagen. O God. Ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend dat ik eten en drinken heb. Een woning heb. Een gezin heb. Naar de kerk mag gaan. Het woord van God ontvangen. En als God het geheim gaat ontsluiten voor onze ziel. Hoe het kan. Dat een zondaar nog gedachtenis vindt bij God. Dan staat hier de oplossing. In de kribbe neergelegd. In Bethlehem stal. Omdat er voor hen lieden geen plaats was. In de herberg. Het geschiedde als ze daar waren. Daar in die stal. Daar heeft Jozef plaatsje toebereid. Als er nog dieren in waren, zijn naar buiten gejaagd. Als die er niet waren, het enigszins schoongemaakt, zoals het maar gaat. In zo'n stal waar 's nachts schapen zijn, of ezels zijn, of koeien zijn, of wat dan ook. En daar een kribbe wat uitgeveegd met een hand stro of een hand hooi. En toen is haar uren gekomen, toen heeft ze ervaren wat elke moeder ervaart. In de dagen als haar smarten vermenigvuldigd waren. Gelijk ons, onze één geworden, Maria. Heilige Maria, zalige Maria. Maar ook smarte Maria. Moeder vol smarten. Daar heeft ook zij de gevolgen van de zonde gedragen in het baren van haar kind. Maar de liefde heeft overwonnen. De liefde heeft overwonnen. Daar heeft ze hem in haar armen gesloten. Die ze verwacht heeft. Niet alleen verwacht als haar natuurlijk kind. Maar ook verwacht heeft als haar zalig maken. Waar ze reeds op bouwde voordat ze hem in haar armen gesloten had. Wat haar hart heeft reeds omhelst voordat haar arm het omhelst. Haar zalig maken. Ah ja, treur dan maar niet te veel over Maria. In die nederige stal. Want ik denk dat ze 1000 maal gelukkiger was dan 10.000 die heden op aarde leven in schone paleizen. En in schitterend toegeruste huizen. Want je kan het toch tegen... Je kan het toch tegen geen mens uitzeggen wat het betekent als je gemeenschap met Jezus Christus mag oefenen. Je kan het toch niet onder woorden brengen. Alle schatten die op de aarde zijn, zijn niet op te wegen tegen het licht wat van Gods aangezicht straalt. En de vriendelijke toespraak van de Heere, toe maar Maria. Ik zal je helpen, ik zal je bijstaan. Ik ben je God, Maria. Ik heb je gevraagd. Ik heb je aangewezen. Ik heb je toebeschikt. Om te doen wat in mijn raad tevoren bepaald was. Zouden wij daar geen vrede mee hebben? En zou Jozef, aan wie God verschenen was in een droom, geen vrede gehad hebben met deze situatie? Of als je, ik wil er dit mee zeggen. Als je God maar in je hart hebt. Als de genade van God je ziel maar vertroost. Dan kan je naar de schandpaal. Dan kan je naar het moordschavot, dan kan je in de gevangenis, dan kan je lijden en dan kan je sterven. Want dat is het leven. Het leven, de gemeenschap met God, dan kan God ons geen kwaad meer doen. Dan klagen we de wereld niet meer af, omdat we het toch zo moeilijk hebben. Dan gaan we achter hem aan. Dan zeggen we, Heere, ik heb 1000 man meer van u gekregen, dan ik ooit verdiend heb. Ik heb de dood verdiend, ik heb het leven verkregen. Dan kan je echt in een stal nog feest. Hier. In Bethlehem stad. En je mocht het ook doen. Als je nederig genoeg zijt. Om die stal te gaan bezoeken. Als je nederig genoeg zijt. Om arm. Verhulpeloos. Verloren. Verslagen. Onbekwaam tot het koninkrijk van God. Bij dat kind neerknielt. Ze heeft het kind gebaard. In doeken gewonden. En nedergelegd in de kribbe. Omdat er voor hen lieden geen plaats was. In de herberg. Voor hen lieden niet. Voor Jezus niet. En daarom ook voor hen lieden niet. Maar toch. Ja. Toch wordt Gods genade daar ervaren. Toch wordt Gods liefde daar de vervulling van al onze noden. Want met dat kind hebben we niets meer nodig. In de hemel en op de aarde. Met dat kind ontvangen we de voorsmaken van het eeuwig zalig leven. En als ik dan u heb, o Heer mij, zou er dan iets anders bij God zijn? Zou ik ergens groot of te klein een God hebben dan u alleen? Kom, zingen wij. Eer met een paar woorden sluiten. De lofzang van Maria. Het eerste, tweede en derde vers. dat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Geen plaats in de herberg. Geen plaats in zijn eigen stad. Want Bethlehem is zijn eigen stad. Hij is de nazaat van koning David. De afgehouden seder. Geen plaats in de herberg. Daar iedereen terecht kon. Daar was voor hem geen plaats. Leest u het. Leest u het met uw hart. Voor hem was er geen plaats. Zie daar uw borg. Maar zie daar ook de enige weg ter ontkoming. Voor hen lieden was er geen plaats. In deze wereld. In Bethlehem niet. In Palestina niet. En in de wereld niet. Want de wereld is het domein van de boze geworden. Uw hart en mijn hart zijn verkleefd aan de God van deze eeuw. Aan de wereld. En nu heeft God ingebroken. Nu heeft hij ingebroken in die veilige vesting van Augustus. Die alleen heerst over de hele wereld. Daar heeft God ingebroken. En daar heeft hij een plaats gemaakt waar geen plaats was. Daar is hij op een handje vol stro neergelegd. Verstaat u het? Verstaat u uw eigen zonde? Verstaat u de nood van uw leven? Verstaat u het dat ge zo zwart zijt van dienstbaarheid? Dat er ook in uw leven geen plaats is. Komt u tot een bittere ontdekking, want dat is de echte ontdekking. Heren, nu is er in mijn hart voor alles plaats. Iedereen kan met zijn noden of blijdschap bij mij komen. Mijn hart staat er voorop. Ik kan met iedereen praten. Ik kan met iedereen omgaan. Maar ik praat met niemand over Jezus. Ik heb een heerlijk kerstfeest gepland. Ik heb alles wat de dagen aangenaam kan maken. Maar Jezus dan. Jezus dan. Waar moet hij liggen? Waar is zijn plaats? Hij die de hoogste plaats waardig is. Hebt ge buiten uw gedachten weggedaan? Geef zo'n domper op het feest. In huis ook nog over godsdienst praten. Dan gaan we voor naar de kerk hoor. Je moet er nou geen godsdienst bij halen. Kent u dat? Weet u dat? Is het zo bij u? Verneder u onder de krachtige hand Gods. Ge weet de tijd niet dat God de boodschap u nog geeft. Heden is uw geboren de zaligmaker. Laat er geen gras over groeien. Er zijn mensen, misschien zijn ze ook hier, God weet het, die het laatste kerstfeest op aarde zullen vieren. Heden dan, indien ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Kom toch naar de plaats, die onmogelijke plaats, waar geen mens mag zijn, waar geen mens kan zijn. In een stal, in een beestenstal, zo laag is die afgedaan. Als ge dan tot de overdenking komt van, ach wie ben ik? En als de genade van God uw hart doorlicht, dat ge zegt, o God, dat zou het grootste wonder zijn wat ooit op de aarde heeft plaatsgevonden. Als u de puinhoop van mijn leven wilde binnenkomen. Naar dit woord. Dat Jezus geboren is om zondaren zalig te maken. Voor hem is uw hart niet te vuil. Dat mogen u troost zijn als u hem zoekt. Uw hart is niet te zondig. Uw hart is niet te goddeloos. Uw hart is niet te wereldsgezind. Hier staat het. Hij is daar gekomen waar geen plaats voor hem was. Maar toch is hij gekomen. Ja, omdat hij zelf plaats gemaakt heeft. Omdat hij wilde komen. Omdat hij medelijden met u had. Omdat u zag dat hij zag dat u op weg was naar het eeuwige verderf. Toen is hij gekomen en heeft de strijd met de boze aangeboden. En hij heeft hem de kop vermorzeld.
Hier is het begin. Hier is het begin. Zegt het u iets? Is dat de kern van uw feest, vreugde? Ach, als het niet zo is, zeg het dan eerlijk tegen de Heer. Zeg het, Heer, ach, Heer, ik ben aan het kerstfeest vieren, maar ik maak me blij met een dode mus, zoals we dat in het natuurlijk leven zeggen. Ik ben aan het kerstfeest vieren met een beetje gezelligheid en een beetje lekker eten en een beetje vriendelijkheid. Maar mijn ziel is niet gered. Mijn zonden stammen levendig voor. Wel nu, daar kan er één veranderen hoor. Hij kan het veranderen. Hij alleen. Dat evangelie des kruises. Dat evangelie van de kribben. Dat is het levendmakend evangelie van Gods liefde tegenover de nacht van onze ontrouw. Van onze ellende, van onze zonde. En ach, dan zult ge niet te vergeefs uw schreiend oog tot God in de hemel opheffen. Dan hoeft ge geen goed mens te zijn door uzelf gemaakt. Dan moogt ge met al uw zonden, met al uw noden, met al uw ellende, zoals de herders kwamen, met de lucht van het veld nog in hun kleren. De lucht van de schaapstal is geen lekkere lucht, dat is vieze lucht. Maar zo zijn ze naar Bethlehem stal gekomen. Daar lag het kind ook in de lucht van de dieren die daar hun verblijf hadden. Maar hij was de blinkende morgenster die in het vuil van onze zonde is afgedaan. Ook in het vuil wat je van je zonde gaat. En ja, dan gebeurt er wat hoor. Dan gebeurt er werkelijk wat. Dat is een omkeer, dat is een bekering. Als je eenmaal zicht gekregen hebt. Als die ster in de nacht van je leven is gaan schitteren. Als die dierbare Immanuel ook voor u betekenis gekregen heeft. En al het andere vervlakt en vervaagt in uw leven. En uw hart uitgaat naar hem, gebonden door zijn liefde. Bevreesd misschien vanwege de zonde die u begaan. Beleidend uw overtredingen voor de Heer. Maar ook komende. Uw handen uitstrekkende om dat kind te mogen ontvangen. Dan zegt Maria, kom maar. Ik wil het met u delen. Het is mijn kind, maar ge moogt het in uw armen nemen. Simeon en Anna en herders, ge moogt het in uw armen nemen. En ge hoeft niet eens eerst naar huis om uw klederen schoon te wassen. Ge mag met de vracht van uw zonde. En met een hart vol ongerechtigheid. En met een verloren leven. Naar de stal van Bethlehem komen. En hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Amen. Grote God. Barmhartige koning. Die gekomen zijt niet om rechtvaardigen te roepen. Maar om arme herders. Om zoekende Anna's, om verlegen Simeons te redden, om het kind van Maria, maar ook de zaligmaker van Maria en van Jozef te zijn. Mijn zaligmaker, roemen, o God, daar zullen de engelen blij mee zijn. Als u dit vandaag wilde doen, in de harten van zondaar. Die begeerte wilde wekken. Om het kind te mogen kennen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde. Eeuwige gerechtigheid aangebracht. Door geboren te worden in een kribbe. Waar geen plaats voor een mens was. Waar uw gerechtigheid vervuld is. Waar uw toorn gestild is. Waar uw liefde hart geopend is. Waar we toegang hebben. Door de tijd. Naar de eeuwigheid. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Lieve Heere, wil zo uw woord zegenen. Geef ons lust om ook vanmiddag nog een keer samen te komen. Onder dit heilrijke evangelie. Opdat we getrokken werden uit de macht van de duisternis. En gebracht en overgezet in het koninkrijk van Gods heerlijk licht. Dat bidden wij van u uit genade. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 147. En daar van het zesde vers, 147 vers 6. De Geliefde, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.